Welkom bij de Koesterfabriek. Wij zijn Stien en Myrthe en met onze podcast brengen we je tips en herkenbaarheid rond HSP en zelfzorg.
Vandaag praten we met Elise Cordaro. Je kent haar misschien van het tv-programma Taboe uit de aflevering Autisme Spectrumstoornis. En het wilt zo lukken dat ik, Stien, net voor deze aflevering mijn audiomateriaal thuis vergat. Maar met behulp van een smartphone en een waterkan als statief valt het geluid best wel mee. Geniet ervan.
Welkom, lieve luisteraar. We zitten hier bij Elise Cordaro om het te hebben over ADHD, autisme en ook het vergelijk met ASP. Dus Elise, voor wie dat jou nog niet kent, vertel een keer wie ben jij en wat doe jij zoal?
Ik ben dus Elise. Ik ben 34. Ik woon in Antwerpen. Ik werk in online marketing in Brussel. Ik heb op mijn 26 pas de diagnose ADHD gekregen en een jaar later de diagnose autisme. Ik ben dan een blog begonnen en ik ben ook beginnen posten op social media. 2,5 jaar geleden ongeveer heb ik dan mijn eerste boek uitgebracht waarin ik mijn tips deel met de anderen.
Dank u ook dat je ons wel ontvangen in uw net verhuisde huis. Hè. We zien de deuzen hier nog wat staan. Toen we hier toe kwamen, merkten we op dat je heel dicht bij een station woont. Is dat bewust gekozen? Hè? Want je zegt eigenlijk, pendelt je bijna elke dag van Antwerpen naar Brussel?
Het is natuurlijk moeilijk om in een kleine regio iets te zoeken. Maar toen we hier iets vonden, was dat wel welkom. Maar ik woonde hiervoor eigenlijk 2 straten verder. Dus ik woonde al dicht bij het station en dat was iets dat ik toch niet zo graag wou opgeven. Ik moet nu niet meer elke dag naar Brussel gaan. Ik ben 3/5 beginnen werken dit jaar. En we moeten nu 60% op kantoor zijn. Dus ik ga ongeveer 2 dagen per week nog naar daar. Maar voor mij is dat nog altijd wel veel. Ik woon nu 5 minuten dichter bij het station. Dus ik kan 5 minuten langer slapen. Dat is een plus.
Ja, oké. Okay.
Ik heb altijd wel gevoeld of geweten dat ik anders was. En het is zo pas rond mijn 19, dan zijn mijn ouders gescheiden, dat eigenlijk heel mijn wereld is beginnen veranderen en dat ik ook merkte dat ik daar wel last van had, maar zo op een andere manier denk ik dan normale mensen of zo. Ik kon dat toen heel moeilijk beschrijven. Ik kon daar totaal geen woorden op plakken. Ik kon ook helemaal niet. Ik wist zelf ook niet wat ik voelde. Ik kon daar echt niet. Ik kon daar geen woorden aan geven. En het is mij toen zo voor het eerst beginnen dagen van volgens mij is er hier meer aan de hand dan gewoon wat karaktertrekken. En ik was er toen echt van overtuigd van ergens is er een handboek met een titel van een hoofdstuk en alles wat daaronder staat, dat ben ik. Ik wist dat gewoon. En dan heeft dat toch nog wel 7 jaar geduurd tegen dat ik wist dat ik ADHD had en zelfs 8 jaar tegen dat ik wist dat ik autisme had. Maar toen ben ik echt actief beginnen zoeken. En uiteindelijk, ik heb zoiets in de klasgenoot horen praten over ADD. En ik zo, ADHD ken ik wel. Wat is ADD? En die zo, dat is zo concentratieproblemen en zo. Ik zo, concentratieproblemen? Kan dat dat niet mijn schuld is? Is dat echt iets? Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Zo, het enige wat ik wist over ADHD, dat is zo jongetjes van 8 jaar die in de gordijnrangen op de muren schrijven. En meer wist ik niet. En het enige dat ik over autisme wist, dat was zo kinderen die wiegend voor een wasmachine zitten en hun speelgoedtreintjes op een rijtje zetten. Het vreselijke clichébeeld. Maar ik was ook zo iemand die alleen dat erover wist. Dus dan ben ik beginnen graven en dan die ADHD, alles klopte. En dan een jaar later heb ik toevallig op het boek gezien Brein bedriegt van Peter Vermeulen. Ik was gewoon nog maar zo in de inhoudstafel aan het kijken en ik dacht, oh my god, iemand heeft mijn biografie geschreven. Dat was echt zo gek, zo van die kleine dingen, van die details, van moeite hebben met texturen, van eten en zo doen alsof dat je normaal bent. Proberen je normaal voor te doen. En dat zijn allemaal dingen waar ik me zelfs niet bewust van was. En ik zag dat en ik dacht, deze klopt, dat is zo vreemd. Dus ik had eindelijk mijn antwoord. Ja.
Dat is mega herkenbaar voor mij. Ik heb mijn diagnose van ADD gekregen toen ik 16 was. Dus vrij vroeg eigenlijk voor een meisje. Ik heb daar toen eigenlijk niet veel mee gedaan, omdat daar nog niet zo echt over gepraat werd. Ik zat ook bij een slechte psychiater die mij totaal niet veel informatie gaf daarover. Of wat dat dan juist inhield. Die zei gewoon van, je hebt dat. En klaar. Dus ik heb dat zo een beetje verdrongen of zo. Of daar werd gewoon ook niet meer over gepraat thuis. Dus is dat wel goed om dan ook te zien dat mensen zoals jij daar open over zijn op sociale media en in een boek met heel veel tips. Echt supergoed dat je daar zo open over communiceert. Dat is supermooi om te zien. Dat helpt wel veel mensen in hun zoektocht naar wie dat ze eigenlijk zijn. En inderdaad, gelijk dat je zegt dat het niet je schuld is, dat je anders bent, dat helemaal oké is.
Toen ik mijn diagnose kreeg, dat is dan 7, 8 jaar geleden, was ik ook op zoek naar informatie. Ik dacht, oké, ik heb het nu, maar nu begint het pas. Ik ga er beginnen alles over opzoeken en zien wat ik ermee kan doen. En ik vond zo weinig informatie die herkenbaar was, buiten dan die boek van Peter Vermeulen. En ja, zo boeken over autisme en communicatie en dan zo beginnen zien. En dan zo, ja, tips van je kunt communiceren met kleuren bijvoorbeeld. Van of het gaat en die kleur is dat. En ik had zoiets van, wat is deze nu? Dat is voor mij allemaal niet nodig. Ik heb zo meer tips op een ander niveau nodig, zonder dat ik daar een waardeoordeel wil aan vastmaken of zo. Daarom ben ik eigenlijk zo zelf mijn blog beginnen schrijven. En uiteindelijk mijn boek. En dan dacht ik, ja, als er geen boeken over bestaan, dan zal ik hem zelf maar schrijven. Maar ik vond het ook heel moeilijk, omdat ik zo niks had om mij aan vast te klampen of zo. Ik had totaal geen aanknopingspunten. Ook op social media, ik merk sinds 2 jaar of zo dat er heel veel van die accounts beginnen te komen over autisme. Maar 3, 4 jaar geleden, niks. Hè. Ik was echt zo aan het zoeken van, allee, is er niemand die erover schrijft? Niks. Dus ik ben echt zo begonnen, zo precies op mijn eigen. Nu, ja, nu komen er elke dag nieuwe bij. Dus het is wel heel tof om te zien dat de mensen die vandaag een diagnose krijgen, eigenlijk heel veel informatie hebben van ervaringsdeskundigen, dat die zichzelf veel beter leren kennen. Maar bij mij was dat helemaal niet zo. Ik ben wel blij dat ik daar mijn steentje kan in bijdragen. Ja. Dus ik kan me voorstellen op U16 dat er helemaal niks was. Hè? Nee. Dat was nog erger dan nu. En zeker over meisjes, dan is dat zo. En toen dachten ze nog, ja, voor elk meisje met ADD zijn er 10 jongens. Zoals ze bij autisme dachten. Terwijl dat ze nu al beginnen te snappen van, ah, misschien is het wel 50-50, maar weten ze het gewoon niet.
Dat was inderdaad moeilijk, omdat als je niemand kent in je omgeving dat dat als meisje heeft, en je kent enkel de irritante klasgenootjes, om het zo te zeggen, die niet kunnen stilzitten, dat die natuurlijk niet kunnen aan doen, maar dan denk je echt van, dat is gewoon een diagnose. Dat is fout, of weet ik veel wat ik daarover moet denken. Dat is zo fout, als ik daar nu over nadenk, dat daar zo weinig begeleiding voor is geweest. Dat je wel degelijk bij een psychiater zit, die heeft onderzocht en die onderzoeken gedaan. En dat het daar dan gewoon stopte bij de diagnose. Ik denk zelfs dat meisjes die vroeg een diagnose hebben gekregen, dat die waarschijnlijk nu pas al die informatie krijgen. Dus ja, supergoed dat we dit aan het doen zijn ook, denk ik.
Kan je ons iets vertellen over de gelijkenissen en verschillen tussen autisme en ADHD?
Ja, dat is eigenlijk een heel moeilijke vraag die ik veel krijg. En toen ik mijn diagnoses juist heb gekregen, heb ik mij die vraag ook gesteld. Ik had er echt behoefte aan om die twee uit elkaar te kunnen trekken. En ook nog iets los van mijn persoonlijkheid. Zo, wat ben ik? Wat is dat? Wat is deze? En ja, uiteindelijk heb ik toch moeten accepteren dat het allemaal in elkaar overloopt. ADHD en autisme hebben ook gewoon veel overlappingen, maar ook verschillen. Maar het is, omdat ik die allebei heb, is dat heel moeilijk om te zeggen van dit komt daarvan en dat komt daarvan. Maar bij sommige dingen weet ik het wel. Bijvoorbeeld mijn vreselijke concentratie, wijt ik aan ADHD. En dan die rigiditeit en wat moeite met sociaal contact is, denk ik, eerder iets dat bij autisme hoort. Maar ja, overgevoeligheid aan zintuigelijke prikkels, slecht kunnen slapen, zijn dingen die bij allebei wel voorkomen.
En dat zijn dan ook de dingen die dan met HSP ook nog eens overlappen. En zoals je zegt, die overprikkeling en de gevoeligheid. Wat zijn voor u de voordelen en de nadelen geweest van die diagnoses te krijgen?
Voor mij persoonlijk zijn dat alleen maar voordelen geweest. Ik weet dat voor andere mensen niet altijd zo is. Ik was er ook echt naar op zoek. Ik wou dat weten. Ik moest dat weten. Dus toen ik eindelijk mijn antwoord was dat alleen maar positief. Dat was echt een gigantische opluchting. Want zelfs als je op zoek bent, dan zijn er altijd wel mensen die zeggen van, er is allemaal niks mis met je, die bedoelen dat wel goed. Maar wat ze dan eigenlijk ook, voor mij komt dat zo over als ze zeggen van, je moet niet zo flauw doen, gewoon maar bij je beste zijn mensen die het veel erger hebben. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen die zelf weten van, ja, ik denk dat ik autisme heb, maar die niet de nood hebben om een diagnose te hebben. Ik had dat wel, omwille daarvan. Ik moest zwart op wit hebben, dat daar stond, dat ik aan mensen kon onder hun neus schuiven en zeggen, nee, ik ben niet flauw, het staat hier. Ik heb maar zoveel werkgeheugen en zo, dus dat lukt allemaal niet. En ik had echt zo dat bewijs nodig, omdat je leeft zo heel je leven met een gigantisch schuldgevoel, dat je bent traag en je stelt te veel vragen en je lust niks en je wilt niet van je planning afwijken en al die dingen. En mensen vinden dat lastig, je krijgt er commentaar op en dan eindelijk heb je daar een verklaring voor. Al die dingen die mensen raar vinden aan u, dat die eigenlijk gewoon normaal zijn voor u. Je bent niet raar, je bent eigenlijk normaal voor iemand met ADHD en autisme. En dat was een opluchting en vooral ook ja, die erkenning, hè, dat je het allemaal niet hebt ingebeeld, maar dat het allemaal wel is. En ook het besef dat ik eigenlijk wel goed bezig was. Omdat je er commentaar krijgt van, allee, kun je altijd niet met een auto rijden en dat soort dingen. En dan ineens besef ik van, ja, eigenlijk doe ik het keigoed. Ik doe wat alle andere normale mensen doen, maar wel met die gigantische rugzak erbij. Dus eigenlijk ben ik wel flink.
Ja. Heb je de manier waarop dat je functioneert geaccepteerd?
Ja, ik heb mijn diagnoses wel geaccepteerd. Dat is gewoon wie ik ben en zo. Dus dat is mijn identiteit. Alleen voor een deel. Waar ik altijd wel moeite mee heb om te accepteren, dat is vooral die vermoeidheid. Omdat ik het gevoel heb dat dat mij in de weg zit om mij echt te ontplooien, om te kunnen worden wie ik wil zijn, om te kunnen doen wat ik wil doen. Dus dat zit mij zo wel in de weg. Dus dat vind ik wel een moeilijke. En ook die concentratie die er dan ooit bij komt, is ook heel lastig, want ik zit zo vol met ideeën en goesting om van alles te willen doen. En ik raak niet vooruit, omdat ik zo moe ben. En als ik iets probeer te doen, kan ik mij niet concentreren. En dat is heel frustrerend. Dat
vind ik zeker ook heel herkenbaar. Krijg je soms kritiek op je ADHD of autisme? En hoe gaat je daar dan mee om? Of wanneer vertelt je aan iemand bijvoorbeeld dat je ADHD hebt of autisme hebt?
Ik vertel het eigenlijk niet vaak, omdat de meesten het gewoon weten. Het is ondertussen moeilijk om mijzelf aan mensen voor te stellen dat ze dat niet weten. Meestal komen ze het redelijk snel te weten vanaf dat je mijn naam zo eens even in Google gooit of zo. Als ik zoiets jonger was en bijvoorbeeld mijn mama die rijdt mij nog altijd overal naartoe met een auto. Terwijl eens mensen van, allee, zeg, je bent al zo oud en je mama die rijdt u nog altijd overal naartoe. Of als ik eten niet graag lust, van, eet dat nu gewoon op, doe niet zo flauw. Of ja, dat soort dingen. Ja, dus dat is wel lastig. En toen had ik daar geen antwoord op en nu gelukkig wel. Maar zelfs al heb ik daar een antwoord op nu, ik vind dat soms altijd lastig om dat dan uit te leggen. Omdat ik dan ook denk van, ja, ik hoef u dat ook niet te vertellen. Of zo. Ja. Moet u zo niet moeien. Denk ik dan. Ja. Ik weet het nu van waar het komt, maar dingen die moeilijk gaan, ik vind dat nog altijd ook moeilijk om dat tegenover mijzelf dan te zeggen van, ah, het is niet erg, want het komt daarvan. Omdat ik denk, ik kan het misschien verklaren, maar deze is nu eenmaal het leven. Ik leef nu in deze maatschappij en als ik ergens wil geraken en ik heb een auto nodig, ja, dan moet ik gewoon mijn plan kunnen trekken. Je kunt niet altijd op iemand rekenen en dat is gewoon hoe dat het is. En als ik ooit kinderen wil of zo en ik moet daar dringend ergens naartoe, ja, wat ga ik dan doen? En dat zijn ook wel dingen waar ik aan denk. Dat blijft zo moeilijk. Aan de ene kant ben ik heel streng voor mijzelf, terwijl dat ik ook weet, is nu zo, het is niet erg. Maar je moet wel functioneren. Hè? Ja, andere mensen komen het niet voor u doen. Dus.
En wat zijn zo de troeven van uw ADHD of van uw autisme? Dat je denkt van, daardoor heb ik wel een stapje voor.
Heel cliché, maar mensen met autisme hebben heel veel oog voor detail. Ik kijk zo iets minder naar het brede plaatje, maar dat kan op het werk soms heel goed uitkomen als er iemand een landingspagina heeft gemaakt en die vraagt, oh, kun jij even zien? En ben ik degene die zie van, hier is er een dubbele spatie. Of hier is eigenlijk de kleur klopt niet helemaal of dat soort dingen. Dus dat is wel heel tof in een werkomgeving, omdat je elkaar dan aanvult. Ik denk dat zowel mijn autisme als mijn ADHD ook maken dat ik vrij creatief ben. Dat ik echt zo ja, out of the box kan denken en zo met helemaal andere dingen afkom dan andere mensen. Juist omdat ik zo minder in vakjes denk. Je denkt heel snel en je begint heel ver te denken. En voordat je het weet, je zit aan één ding te denken. En ineens zit je zo... Dat is gelijk dat je zo op Wikipedia zo doorklikt op andere pagina's. Je zit zo ergens compleet anders. Je maakt gekke associaties en dat maakt dat je ook gewoon op leuke, gekke ideeën kunt komen. En wat ik ook heb door mijn autisme, denk ik, is dat ik zo een probleem van ver zie aankomen en niet snap dat andere mensen dat niet zien. Dus ik ben dan zo degene die zegt van, ah, maar wacht... Als we dat doen, dan gebeurt dat en dat. Ik zie zo in mijn hoofd heel dat verloop. En dan krijg je zo van mensen zo de reactie van... Allee, je moet niet zo negatief zijn en we zullen wel zien. En achteraf zie je dat gewoon alles is uitgekomen dat je had voorspeld. En dan denk ik, dat is zo raar. Hoe komt dat nu dat ik altijd... Dat klinkt nu heel arrogant om te zeggen, maar ik heb altijd gelijk. En andere mensen willen dat niet accepteren. En volgens mij komt dat echt door dat mensen met autisme goed zijn in patroonherkenning. Dus in elke situatie hang ik zo alle ooit gelijkaardige situaties in mijn hoofd, die komen zo op. En dan heb ik zo'n soort algoritme dat dan zo zegt van, deze gaat er gebeuren. En heel vaak komt dat ook uit. En dat is echt raar. En ik heb daar ooit een post over gemaakt op Instagram, omdat ik dacht van, wat is dat eigenlijk? Heeft dat er iets mee te maken? Dus ik maak die post... Ik heb daar zoveel reactie op gekregen. Iedereen zo, ah, ik heb dat ook. Zou dat daar iets mee te maken hebben? Ja, volgens mij wel. En iedereen vindt mij een bedweter. En iedereen zo... Dus blijkbaar heeft het er wel iets mee te maken. Dus dat is... Ja, ik vind dat positief. De andere mensen vinden mij misschien... dat ik misschien ontzagen ben, maar... Ja, dus dat zijn zo van die talenten, troeven.
Ik vind dat heel straf hoeveel zelfkennis dat je hebt. Ik vind dat heel straf hoe dat je je troeven, ook andere eigenschappen, kunt benoemen. Dat kan niet iedereen, hè?
Ja, dat is ook iets dat er niet altijd is geweest. En zeker voor mijn diagnoses. Ik leek met mijn ouderen gescheiden. Ik kon zelfs niet zeggen hoe ik mij voelde. Ik wist zelfs niet dat ik mij slecht voelde. Ik besefte dat zelfs niet. Ik kende mijzelf wel in die zin dat ik wist, in die situatie ga ik mij zo voelen. Dat gaat zo zijn voor mij. Maar ik kon zo nooit woorden geven. En dat is zo pas na mijn diagnose stilaan gekomen, maar ook niet direct. Dus dat is ook zoiets dat maar heel geleidelijk komt. En ik heb ook nog altijd het gevoel dat ik zeker helemaal niet alles weet. Dat er nog veel te ontdekken valt. Als je al zo lang op zoek bent naar hoe dat je in elkaar zit en je bent er zo hard mee bezig, Na een tijd begint je zelf heel goed te kennen. En ik vind dat een enorme kracht in het leven. Omdat ik ter een boot van die discussies van... Hey, is het persoon met autisme of autistisch persoon of autist of zo? En zeggen mensen, ja, en dat is kwetsend. Ik snap dat en die mensen hebben allemaal het recht om dat te zeggen. Maar als mensen vragen, wat vind jij ervan? Dan zeg ik, dat kan me echt niet schelen. Ik weet wie ik ben. Ik ken mezelf, ik sta sterk in mijn schoenen. En hoe dat iemand naar mij verwijst, verandert niks aan hoe dat ik mijzelf zie, hoe dat ik mijzelf voel, van wie dat ik ben. Voor mij zijn dat dingen die gescheiden zijn. En ik denk, als je echt goed in je vel zit en sterk in je schoenen staat, dan is er weinig dat je echt kan raken. Omdat je zelf weet wie je bent. Wat iemand anders ervan denkt, heeft daar ook gewoon niks mee te maken. Of zo. En zeker ook in relaties, dat heel goed om jezelf te kennen. Want als mijn vriend iets doet of zegt, en dat triggert mij, in plaats van dat ik kwaad word op hem, ga ik ook altijd stilstaan bij mijzelf. Waarom reageer ik daar zo sterk op? Waarom triggert mij dat? Heeft dat iets te maken met dit of met dat? En ik denk dat dat heel belangrijk is in relaties, dat je niet altijd naar de andere persoon zegt van, jij dat gedaan, maar dat je ook denkt, ja, waarom heb ik daar moeilijk mee? Dus ik kan ook heel gemakkelijk aan mijn vriend zeggen, ja, wat je nu hebt gedaan of gezegd, ik heb daar moeilijk mee, want dat zit bij mij om die en die reden en dat is niet uw schuld, maar ik ga dat gewoon even aan u uitleggen, zodat je dat begrijpt. En dan ga je ook veel minder van die ruzies hebben of dingen die zo niet opgelost geraken, omdat je van jezelf beter kent. En mijn vriend heeft ooit een burn-out gehad en die is ook hoogsensitief. Die is ook zo therapie en zo gedaan. Dus die heeft dat ook. Die kan ook zo naar zichzelf, allez, zo zelfreflectie, dat is voor ons eigenlijk heel, heel normaal en dat, ja, dat is eigenlijk zalig in een relatie natuurlijk. Ja, dus dat zijn al heel belangrijke dingen, vind ik.
Ik bewonder het echt hoe ver dat je daarin staat. Dan denk ik, oh, ik heb nog een weg te gaan. Zo, ook hoe sterk dat je in je schoenen staat. Hoe duidelijk dat je die dingen kunt benoemen. Ja, ik vind het echt chapeau. En ik herinner mij ook vanuit je boek dat je wel zei dat je eigenlijk wel toch in je jeugd althans vrij onzeker werd. Nu lijkt het dat je daar veel verder in staat. Klopt dat?
Ik heb zo het gevoel, zo, hoe ouder dat ik word, hoe minder dat mij kan schelen. Andere mensen denken. Ik heb altijd gedacht dat dat komt door zo ouder worden. Dat je zoiets hebt van, oh, snel eigenlijk. Allee, als kind wil je zo vooral een goede relatie met je ouders. En als tiener zijn het dan zo vooral vrienden en zo die maken dat dat belangrijk is. Omdat je zoekt je identiteit, je wilt ergens bij horen en die dingen. En als je daar zo wat voorbij bent en je weet wie je bent en waar je bij hoort en zo, dan heb je minder, gaat je zo minder speciaal voor andere mensen je beter voordoen. Of ik denk dat zo het proces van het leven is.
En het is ook wel zo dat hoe minder dat je zelf gaat aanpassen en hoe meer dat je zelf bent, hoe meer juiste mensen dat je aantrekt. Hè. Dus dat is superbelangrijk. Wat zijn zo de dingen die jij maskeert en probeert je dat minder te doen of probeert je dat te vermijden?
Ja, dat sluit eigenlijk een beetje aan bij het vorige. Dat maskeren, dat is iets heel speciaals. Je beseft pas dat je dat heel je leven hebt gedaan nadat je diagnoses krijgt. En dan begint je te denken, wat is er echt en wat heb ik mijzelf aangeleerd? Of ja, wat is er gemaskeerd? Dat is heel vreemd. Dat is echt zo'n mindfuck die echt heel lang duurt. Omdat dat heel, heel moeilijk is om die twee uit elkaar te trekken. Want er zijn misschien dingen die je zo zei beginnen doen om je sociaal wenselijk op te stellen. Maar sommige dingen daarvan gaat je ook eigen maken aan een tijd en worden wel degelijk een deel van wie dat je bent. Ja, het is echt iets heel verwerkt. Ik denk dat dat vooral is in sociale situaties, omdat er heel weinig op automatische piloot gaat bij mij. Dus ik heb heel veel mensen zo geobserveerd van hoe doen die dat. Ik heb daar zelfs zo boeken over gelezen, over lichaamstaal en hoe gaat je om met mensen en zo. Hoe werkt dat allemaal? Ik heb een handleiding nodig. Dingen zoals laten zien dat ik luister. Ik had zo het probleem vroeger op school, op de hogeschool was dat, er was zo'n docent die altijd zo mij zat aan te duiden en zo, maar ik zo moest meer deelnemen aan de les. En ik dacht, laat die mij niet gewoon gerust. Ik zit helemaal van voor, ik kom elke les, ik heb goede punten, mijn huiswerk is klaar. Valt mij zo niet lastig. En dan ben ik beginnen beseffen dat als ik luister in de les, dat ik die niet aankijk. Dus ik zit dan aan mijn blad te kijken of in het rond te zien of notities te nemen. Juist om te kunnen luisteren, maar zij had waarschijnlijk daardoor de indruk ja, dat mij interesseert. En dat ik iets anders aan het doen was. En waarschijnlijk daarmee dat hij zo mij aan het lastigvallen was. Van, hé, hallo, hier brandt de lamp. En dan heb ik zo inderdaad zo mijn houding veranderd. En zo'n hele les zo zitten kijken en knikken en zo. Niks van die les geregistreerd natuurlijk. En dan was dat helemaal anders. Dus ik dacht, ah, voilà, dat is het dus. Maar dus met dat soort dingen weet ik van, oké, als er iemand tegen mij babbelt, moet ik niet naar de vogeltjes zitten kijken naar de andere kant. Ik moet ze af en toe wel eens een keer zien en zo knikken. En zo, ah ja, en af en toe zoiets zeggen. Zo, ah, amai, allee, jij... Ja, dat ken ik. Of zo van die... Dat moet wel moeilijk. Allee, zodat je er zoiets zo tussen gooit of zo. En in het begin voelt dat ook aan als maskeren, maar dat is ook heel kunstmatisch. Maar aan een tijd dan begint dat eigenlijk automatisch te doen. Dus dat soort soort dingen dat ik niet wil mee stoppen, omdat dat wel een deel van mijzelf is geworden. En ook omdat de manier waarop ik dat uit is misschien beredeneerd en over nagedacht, maar die intentie is wel echt en authentiek. En dat is voor mij denk ik het belangrijkste. Zo, dus als ik weet van ja, ik meen het wel, het is oprecht, dan behoud ik dat. Het zijn zo de dingen die niet authentiek zijn, die ik niet meer wil. Als er over dingen gesproken wordt, of bijvoorbeeld van een uitgaan, een festival, dat is kei tof, dat je dan zo zegt, ja, amai, dat is kei tof, kei leuk. Terwijl dat je dat eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Maar zelfs dat besefte ik niet op dat moment, dat ik dat niet leuk vond. Omdat voor mij leuk, dat was uit zo'n soort van vaste betekenis. Een festival is gelijk aan leuk. Uitgaan, feesten, veel volk, veel lawaai, dat is super tof. Terwijl ik stel mij er als geen vragen bij. Dat is gewoon zo. Voor mij was dat zoiets dat bijna in de woordenboek stond. En terwijl ik dat nu pas weet dat dat niet zo is. En als bijvoorbeeld op het werk gesproken wordt over zo'n dingen. Ah, tof, ja. En Elise, ga jij festivals en zo? Dan denk ik, nee, zot, al dat volk. Dus dan, dat is zo nu. Dat is aan mijn manier om niet meer te maskeren. Om daar gewoon eerlijker in te zijn. Of ook zo tijdens een lockdown. Iedereen zo, ween. Sorry, ik heb respectloos. Maar ik snap het, hè. Ik snap mensen die zo echt behoefte hebben aan dat sociaal contact en buitenkomen. Dat moet verschrikkelijk geweest zijn. Oh, dat was een droom voor mij. Ik vond dat fantastisch. Ik heb er echt heimwee naar. Vooral nu is het weer zo de periode maart, dat zo 2 jaar geleden was. En elke keer denk ik, oh, kunnen we dat niet elk jaar opnieuw doen? Ik heb dat echt nodig. Dat is zo de eerste keer in mijn leven dat ik mij normaal heb gevoeld. De eerste keer in mijn leven dat die vermoeidheid weg was. Dat ik het gevoel had van, ik leef voor het eerst in een maatschappij die afgestemd is op hoe dat ik ben. En waarschijnlijk voelen normale mensen zich altijd zo. Want het klopt, alles klopt. Het is allemaal goed voor mij, het is niks vriend. Terwijl de mensen die er toen last mee hadden, dan dacht ik van ja, nu weten jullie eens een keer wat het is. Om in een maatschappij te leven waar er alles vriend en dat niet leuk is en dat verschrikkelijk is. Maar voor jullie was het tijdelijk en voor mij is het eigenlijk altijd. Dus ik heb daar echt op dat moment tijdens die lockdown, vooral die eerste lockdown, echt zo in mijn eigen gedacht, deze gaat nooit meer opnieuw gebeuren, ik moet hier echt van genieten. Dus dat soort dingen, daar ben ik dan wel eerlijk in. Dat zou ik vroeger misschien niet hebben toegegeven dat ik dat leuk vond, maar nu gewoon wel.
Ja, dat van de lockdown is mega herkenbaar. Zo. Die rust dat er toen was. Ja. Het was gewoon buiten en op straat. En alles was kalm en je kon zo je tijd beter indelen. En er waren minder verplichtingen. Allee, er waren geen verplichtingen om naar dingen te gaan. Dus je voelde je ook niet schuldig als je ergens niet naartoe kunt gaan. En ik merk ook bij de mensen rondom mij dat die ook wel hebben beseft door de lockdown van oké, ik heb wel eigenlijk meer tijd nodig voor mezelf. Ik heb meer tijd nodig weg van sociaal contact. Dus ik denk dat dat voor heel veel mensen eigenlijk op het goede moment kwam om even een keer na te denken van, oh, wie ben ik eigenlijk en wat heb ik nodig? En net zoals u dan hebben beseft van, dat moet ik vaker inlassen in mijn leven, zo. Wat minder sociaal contact en rust.
Je kunt dat zo zelf niet echt inlassen, vind ik. Want zoals dat je zegt, ineens is je agenda leeg. Alles wat erin stond, een dikke streep doorgetrokken. Fantastisch, heerlijk gevoel. Maar zo, ja, zonder lockdown is dat moeilijk. Je voelt zo constant die druk. Zo, want nu mag het allemaal terug. We moeten allemaal terug afspreken. Denk ik, jullie hebben echt niks geleerd. Hè? Zelfs, zoals dat gezegd, er zijn veel mensen die zeggen, amai, ja, dat heeft wel eens een keer deugd gedaan. Die rust, denk ik, ja, waarom gaan we dan terug zo druk liggen doen? Ik heb jullie niks onthouden, ze zijn allemaal al vergeten. Dus ik vind dat heel moeilijk om dat zelf in te lassen. Want er is altijd wel iets dat ertussen komt, iets dat dringend is. Iemand die zegt van, allee, het is al zo lang geleden, moet nog iets langskomen. Moet dat? En dan, ja, dat gaat gewoon niet. Dat gaat echt alleen als er iemand van bovenaf beslist en nu is het gedaan.
Maar inderdaad, in de werkelijkheid is dat gewoon super moeilijk. Omdat die sociale druk is er gewoon altijd. Of dat je dat nu wilt of niet, of dat je nu zegt van, ik sluit me daarvan af of niet. Die is er sowieso los van, of dat je dat nu zelf duidelijk aangeeft van ik wil dat niet of niet, dat blijft er wel altijd. Mm-hmm. Dus daarin volg ik wel volledig, ja.
Wat ik misschien ook wel denk is dat jij misschien die grenzen nog veel sterker aanvoelt of zo. Dat die vermoeidheid bij u gewoon zodanig zwaar is dat jij gewoon moet die hardere grenzen stellen. Ja. Want inderdaad, ik herken het ook bij mezelf en ook bij mensen die bij mij in de praktijk komen. Die zeggen van ja, ik was altijd elk weekend weg en ik deed altijd van alles. En inderdaad, die lockdown, dat deed wel goed. Maar dat nu opnieuw inderdaad wel allemaal wat in gang is gegaan. En ik denk dat misschien te maken heeft met ook dat die grenzen minder hard zijn of zo. Dat zij wel denken van oh ja, of dat zij FOMO hebben om ergens niet bij te zijn. En dan snel ja zeggen en dan pas later voelen van oei, ik ben weer, de trein is weer vertrokken. Ik ben daar weer te ver in aan het gaan of zo. Mm-hmm. Want dat lijkt me wel zo te zijn bij u, hè, dat het wel zo heel duidelijk voelbaar is van dit is te veel, dit kan ik niet doen, want dan ben ik gewoon uitgeput.
Inderdaad, zoals dat je zegt, dat is iets dat weinig mensen beseffen. Als ik echt nee zeg op iets van deze gaat niet, dan gaan mensen ervan uit dat ik nee zeg omdat ik niet wil, terwijl dat is omdat ik het niet kan. En dat zijn twee dingen die heel verschillend zijn. Want wat ik wil is niet hetzelfde als wat ik... Allee, ik zou uiteraard gewoon met iedereen willen weggaan en tof en niemand teleurstellen en zo, maar het gaat gewoon soms niet meer. Ik kan niet de zondag de hele dag van alles ergens gaan doen en dan de maandag om 6 uur opstaan om naar mijn werk te gaan. Dat gaat niet. Dat is gewoon... zit ik op mijn werk niks te doen, dan ben ik moe. Dan heel de week blijf ik moe. Dat is niet gewoon even één dag moeilijk om op te staan. Dat is dan gewoon 2 weken dat ik er moet van recupereren. Dus ik moet niet alleen doseren in een dag, maar ik moet ook doseren op een week. Ik kan niet 3 dingen in een week gaan doen, bijvoorbeeld. Of 3 dagen na elkaar. En dat is ook zoiets heel lastig als mensen zeggen, je kunt voor 1 keer geen moeite doen. Dan denk ik, ja, je beseft niet hoeveel moeite dat ik al moet doen om gewoon 's morgens al uit mijn bed te komen en mij aan te kleden. Ik moet voor alles moeite doen. Allee, als ik zit op mijn werk, ik heb al moeite moeten doen om daar te zijn. Dus als je mij dan zo nog iets... Als ik dan zeg van, nu ga ik het niet meer, wil dat zeggen dat ik al zoveel over mijn grens ben gegaan, dat ik zeg van, oké, nu... Het is vol, het gaat nu echt niet meer. En als je dan op dat moment die opmerking krijgt, is heel lastig, maar mensen snappen niet. Allee, die zien dat natuurlijk niet, hè. Hoeveel moeite dat je moet doen om te staan waar je al staat op dat moment.
Ik vind het heel waardevol hoe dat je dat zo verwoordt. Ik heb zelf geen autisme of ADHD, maar ik herken het wel in die zin dat ik als introvert en als gevoelig persoon gewerkt heb in een omgeving waar veel extraverten zaten. Mm-hmm. En op een moment kreeg ik daar ook eens een feedback van, ja, Myrthe, je bent zo zwart-wit. Als jij nee zegt, hè, dan is het precies niet negocieerbaar. En ik dacht exact wat jij nu vermeldde van, ja, maar in mijn hoofd heb ik mij al zodanig aangepast. Ja. En ik ben nu op een punt gekomen dat het gewoon echt niet. Dit is mijn harde grens. Ik bedoel, hierna val ik gewoon neer van vermoeidheid of zo. Dus dit is ook gewoon mijn harde grens. Maar ja, zij weten niet wat dat daar allemaal daarvoor gebeurd is en hoeveel dat van u gevraagd heeft.
Exact dat, ja.
En dan is het inderdaad moeilijk om je grenzen te stellen, omdat zij zoiets hebben van, ja, maar je bent niet flexibel. Je wilt je niet aanpassen. Terwijl jij zoiets hebt van, hallo, ik ben al volledig naar uw kant gekomen en nu vraag je mij ook nog eens om over die berg te springen. Dat gaat gewoon niet.
Ja, voilà, exact dat, ja.
Ja, je hebt hogere studies gedaan. Natuurlijk is dat niet zo evident met ADHD en autisme. Dus je zou kunnen zeggen dat je high functioning bent. Er is zowel wat controverse over die term. Wat is uw standpunt daarover? Wat vind jij daarvan?
In het begin dat ik mijn diagnose kreeg, was ik inderdaad ook ergens tegengekomen. En in het begin dacht ik van, ah ja, ik kan mij daar wel in vinden. Maar ik was me er ook helemaal nog niet bewust van die controverse. Maar ik kon me daarin vinden, omdat de psycholoog die mij mijn diagnose meedeelde ook wel zei van, ja, je behoort toch wel tot die kleine 15% die je eigenlijk alleen toch aan de oppervlakte volledig normaal functioneert en die werkt en zo. En dat er veel mensen met autisme daar eigenlijk niet toe in staat zijn. Maar ik denk het probleem met die term, het lijkt dan alsof je er totaal geen last van hebt. Dat lijkt zo van, ah ja, je hebt ergens autisme ergens ver in een achterhoek in je hoofd, maar je hebt er geen last van of je merkt daar niks van. En dat is natuurlijk niet waar, want ik functioneer wel aan de oppervlakte, maar wat daaronder zich allemaal afspeelt, ja, dat wil je natuurlijk niet weten. Dat vraagt enorm veel energie en dat is eigenlijk echt, ja, soms afzien echt een strijd. Dus in die zin is het inderdaad wel een lastige term, omdat mensen dan zo ervan uitgaan van, ah, maar je hebt eigenlijk niks om over te klagen, alles gaat vanzelf. En dat is natuurlijk niet. Dus in die zin is het inderdaad een term die wel voor verwarring kan zorgen.
We hadden het al even over die zware vermoeidheid, maar hoe verklaar je dat eigenlijk en hoe ga je ermee om?
Die vermoeidheid was in het begin heel moeilijk om te verklaren. Dat is ook niet een symptoom dat echt in het lijstje staat van autisme of ADHD. Dus dat heeft eigenlijk heel lang geduurd eer ik ben beginnen beseffen waar dat vandaan kwam. Ze hebben heel vaak zo mijn bloed getrokken en zo die dingen. En allee, van waar komt dat nu? Dan ben ik zo zelf echt beginnen nadenken. En dan dacht ik, ja, dat komt eigenlijk echt wel van mijn autisme en ADHD. Omdat ik heb geen filter die zo onbelangrijke prikkels naar de achtergrond brengt. Dus alles komt constant even hard binnen. En dat maakt dat mijn brein constant in overdrive gaat om al die prikkels te verwerken. En dat is gewoon super vermoeiend. En dan is er ook nog het feit dat ik heel slecht slaap. Ik lig vaak wakker, maar mijn slaapkwaliteit is ook niet goed. Ik heb er ook heel veel wetenschappelijke artikels over opgezocht. En zowel bij autisme als bij ADHD is de slaapkwaliteit gewoon veel minder. En de dagen zijn al vermoeiender en je slaapt al minder. Dus ja, eigenlijk is het best wel logisch. Hè? En ook sociaal contact dat niet op automatische piloot verloopt. Je constant in je hoofd beredeneren. Ik ga mij zo zitten en misschien moet ik mijn lichaamstaal aanpassen. En ik ben misschien te veel aan het woord geweest. Misschien is het moment om eens een vraag te stellen en zo. Dat is echt een heel zware inspanning. Maar ook dingen zoals mijn concentratie die heel slecht is. Als ik dan de hele dag bijvoorbeeld moet werken, Dat is niet gewoon even rustig aan de computer zitten en wat werken. Ik moet zo constant tegen mijn eigen zeggen, doe voort. Zit niet naar buiten te zien. Wat was ik nu weer aan het doen? Ik ben het weer kwijt. Oh, ik heb hier iets open gedaan. Wat was ik nu eigenlijk aan het opzoeken? Ik weet het niet meer. Dus je bent zo constant... Ik stel mijzelf zo figuurlijk voor dat ik mijn zweep zelf op mijn rug ligt te slagen een hele dag van werk, concentreer u. Er heeft iemand u iets gevraagd, antwoord daarop. Ik heb ook een heel slecht werkgeheugen van 77 IQ-punten. Dat is slechter dan 99% van mijn leeftijdsgroep, compleet zwakbegaafd. Ik weet niet hoe dat ik heb gestudeerd en zo. Maar dat maakt dus dat alles echt een hele inspanning vraagt. Uiteraard ben je dan moe natuurlijk. Dat zijn heel veel factoren samen die vermoeidheid eigenlijk veroorzaken. Maar dat maakt het ook heel complex en moeilijk om daar iets aan te doen. Dat je veel meer stress en angst hebt dan andere mensen. Dat is ook iets dat ik denk ik in mijn boek heb uitgelegd. Dat die vecht- of vluchtreactie, zo die adrenaline zo... Dat je zo bloed naar je benen voelt stromen om weg te lopen van de sabeltandtijger die achter je aan zit. Zo dat gevoel... Zo die constante, die angst en die stress, dat is zo'n staat van zijn. Ik heb zo, ben zo ooit naar een auticoach gegaan en ik was zo aan het vertellen. Ik zei van ja, als ik naar de lijst moet of zo. Ik zeg, ik ben altijd aan het treuzelen, dat komt er zo niet van, ik raak niet naar buiten. En ik had ze nog een paar dingen verteld en die zei tegen mij van ja, dat is angst. En ik zeg zo, angst? Ik heb helemaal geen angst, wat is die nu aan het vertellen? En dan ben ik daarover beginnen denken en ik dacht, ja, die heeft gelijk. Ik heb schrik. Ik ben bang om naar buiten te gaan. Ik ben bang om aan een kruispunt te staan. Dat is zo druk. En die verkeerslichten. Maar omdat die angst bij mij constant is, had ik zelfs niet door dat die daar was. Omdat ik gewoon niet beter weet. Ik weet gewoon niet wat dat is om zonder die stress te zitten. Gelijk nu bijvoorbeeld ook. De spieren in mijn been die staan zo strak gespannen dat ik soms de volgende dag echt spierpijn heb en bijna niet meer kan stappen. Omdat gewoon zeer dat ik ontstekingen krijg. Ik heb heel zelden momenten dat ik zo echt ontspan. En dat je zo even kunt recupereren. Dus dat is zo... Je verbrandt heel de tijd al je energie. Ik heb ook gemerkt nu de weken met de verhuis, was die stress hoger. Ik heb gegeten. Maar ik eet normaal niet veel, maar ik heb echt veel meer gegeten dan anders. En ik eet en een uur later heb ik gewoon terug honger, omdat dat gewoon al verbrand is.
Dat is dus de verklaring waarom ik zoveel eet. Hè? Dat ik gewoon constant energie verbrand. Ik weet nog dat als jongere heel veel onderzoeken laten doen naar mijn vermoeidheid. Mijn bloed ook keiveel getrokken en zo. Keiveel spierpijn altijd. En dat ze zeiden van, ja, we weten niet van waar het komt. Misschien omdat je regels nog moet krijgen of zo. Allee, zo de meest absurde dingen dat je dan hoort. En dat je denkt van, oké, ja, wat kan dat daar nu mee te maken hebben? Maar je gelooft dat wel of zo, omdat er geen verklaring is voor al je symptomen. En dat ik nu ook denk van, ja, ik heb toen die diagnose gekregen van ADD. Waarom heeft niemand mij ooit verteld dat dat een gevolg daarvan kan zijn? Of dat dat een van de redenen is waarom dat ik zo uitgeput ben, of waarom dat ik zo vermoeid ben, of zo opgespannen ben. En dat is zo jammer.
De hulpverleners en zo, die weten dat gewoon zelf niet. Hè? Wat ik heel frustrerend vind, omdat dat voor mij eigenlijk het enige symptoom is waar ik echt last van heb. Al de rest denk ik van, ja, daar zal ik wel mee kunnen leven. Maar dat is hetgeen dat voor mij de grote hindernis is in mijn leven. Dat is ook de reden dat ik nu nog maar 3/5 werk sinds dit jaar. Dat komt allemaal daardoor. Hè? En ik vind dat ook jammer dat dat niet erkend is, want ik werk nu 3/5, maar het is ook niet dat ik op psychica sta of zo. Hè? Dat is zo, ja, dat is mijn eigen beslissing en die vermoeidheid wordt niet erkend. Je kunt daar ook niet punten op geven of vaststellen, niet gelijk een gebroken been of zo. Dus dat is heel moeilijk om daar dan erkenning en hulp voor te krijgen.
Wat helpt er u om toch met de vermoeidheid om te gaan of op welke manier probeert je daarmee om te gaan?
Dat is moeilijk. Ik ben daar echt zelf nog wat zoekende in. Ja, zoals ik al zei, ben ik dan begonnen met minder te werken. Twee jaar geleden ben ik 4/5 beginnen werken en nu... Ik heb daar terug een dag afgedaan, omdat ik ook wel merk dat die vermoeidheid dat cumuleert. Hè. Je kunt, als je nooit echt kunt recupereren, dan wordt het al altijd maar erger. Ik wil ook nog andere dingen kunnen doen in mijn leven. Ik heb nu mijn boek geschreven toen ik nog voltijds aan het werken was en elke dag naar Brussel pendelde. En ik weet begot niet hoe ik het gedaan heb. Ik heb die bijna volledig in een trein geschreven trouwens. Ik wil nog andere dingen doen. Ik wil graag een bijberoep. Ik wil meer doen met autisme en zo, omdat ik merk dat heel veel mensen daar iets aan hebben. Maar dat gaat gewoon niet als je nog aan het werken bent. Dus ik dacht, ik moet gewoon springen en minder werken. En dan hopen dat ik binnen een paar maanden misschien iets kan oprichten. Dat ik dat dan financieel toch wat kan compenseren. Want ja, ik heb juist een appartement gekocht. Dus er moet wel geld blijven binnenkomen. En voor de rest probeer ik op tijd te gaan slapen en dat soort dingen. En nog een beetje te doseren waar ik kan. Maar dat is inderdaad makkelijker gezegd dan gedaan. Dus ik ben daar echt nog wel zoekende in. Ja. Want sommige mensen weten, als ik mij wil ontspannen of ontprikkelen, ga ik dat doen. Maar ik heb ze nog niet mijn gouden dingen gevonden.
In je boek las ik ook over je aanpak, hoe dat jij met tijd omgaat. Dus je hebt blijkbaar overal een klokje staan, waar dat je de tijd kunt zien voorbijgaan eigenlijk. Ik vind dat zelf heel moeilijk om met tijd om te gaan. En dat schrik mij ook een beetje af. Omdat ik denk van, ik ga dat nooit kunnen volhouden. Is dat herkenbaar voor u? Is dat iets dat jij jezelf hebt aangeleerd? Of is dat iets dat je echt gewoon sowieso nodig hebt?
Ja, voor mij is dat zo allee, overal een klok zetten en zo planningen maken, dat is voor mij zo niet iets dat ik moet volhouden. Dat is eerder iets dat ik heb gevonden dat voor mij werkt om het juist gemakkelijker te maken. Ik heb gewoon gemerkt dat als ik geen klok heb en ik ben mij aan het klaarmaken of zo voor iets en ik moet ergens naartoe, ja, voordat ik het weet zijn er eens 3 kwartier voorbij dat ik gewoon in de spiegel aan het staren was en niks aan het doen ben. Dus voor mij is dat gewoon zo om ervoor te zorgen dat ik gewoon weet hoe laat dat is. Anders dan vliegt de tijd ineens voorbij en dan weet ik niet meer. Allee, was ik zo even ergens op een andere planeet, dat gebeurt nogal vaak. Zeker om ergens op tijd te geraken. Ik maak dan zo'n planning van onder naar boven. Van op dat uur moet ik klaar zijn. Dus en dan werk ik naar boven en dan weet ik hoe laat ik mij moet beginnen klaarmaken. Ik weet dat voor andere mensen soms zo kan overkomen als van, allee, dat is zo bedrukkend of zo. Maar voor mij is dat juist, geeft dat juist een heel bevrijdend gevoel. Omdat ik dan op dat moment niet meer moet gaan liggen nadenken. Wat moet ik nu als eerste doen? Wat moet ik hierna doen? En hoeveel tijd heb ik nog? En ga ik wel klaar geraken? Ik moet zo aan niks niet meer denken. En dat maakt het voor mij juist veel, veel gemakkelijker. Want op het moment dat ik mij moet haasten en stress, dan kan ik ook gewoon niet meer nadenken. Als ik dat nog moet gaan bedenken, ik moet dat doen, ik mag dat niet vergeten, dan vergeet ik gewoon alles. Ik ben bijvoorbeeld ook vorig weekend gaan signeren, maar ik was nog maar juist verhuisd. Ik ben heel verstrooid op deze moment, dus ik had zo'n zak gepakt. En ik heb daar zo'n groot blad op geplakt, signeersessie. En ik heb gewoon alles daarin gestoken dat daar nodig voor was. En elke keer als ik aan iets dacht, er al ingestoken, klaargezet. En dan wist ik, het staat daar, alles zit daarin. Ik moet dat gewoon nog maar meenemen, omdat ik wist, als ik dat moet doen vlak voor ik vertrek, dan vergeet ik alles gewoon. En op die manier moet ik zo mijn lastig hoofd een beetje onder controle houden, want anders dan... Ja, dan vergeet ik alles.
Ja, dat is zo wel iets waar dat ik naar snak of zo. Omdat, hè, zoals vandaag, ben ik ook mijn audio-interface vergeten, waardoor we dus op de iPhone aan het opnemen zijn. En dat is dus ook omdat ik, ja, net zoals jij ook wel nood hebt aan wat meer structuur. Maar ik denk dat dat door mijn ADHD is dan, dat heel moeilijk is om dat vol te houden en om... Ook al weet ik dat mij dat helpt, vind ik dat nog altijd echt wel een struggle om dat te blijven doen. En om er ook tijd aan te besteden om die planning te maken. En soms denk ik van, die energie dat daarin gaat, ik heb daar nu geen ruimte voor. Waardoor dat ik dan dus wel achteraf in de problemen kom. Maar dus dat bewonder ik wel, dat je dat zo echt goed opvolgt. En ook luistert naar je eigen noden en dat gewoon doet. Dus misschien dat ik dat toch ook wel gewoon een keer moet doen dan.
Krijg je herkenning van HSP'ers die jou volgen of jouw boek gelezen hebben?
Ja, heel veel eigenlijk. Ik krijg ook heel veel de vraag waar eigenlijk het verschil is tussen HSP en autisme. En ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het heel moeilijk om daar echt goede informatie over te vinden. Er zijn ook mensen die beweren dat HSP niet bestaat en dat iedereen met HSP ligt... Op een of andere manier toch ook autisme misschien zou hebben. Of ik weet het eigenlijk niet. Ik ben daar ook zo geen specialist in. Maar ik heb ook al heel veel gemerkt dat mensen met HSP zeggen van... Ah, en dat herken ik en dat herken ik ook. En ik heb dat ook. Zou ik dan misschien autisme hebben? Ik denk dat er ook wel mensen zijn... Allez, vooral vrouwen zijn die rondlopen. Die denken dat ze hoogsensitief zijn. En die eigenlijk autisme hebben. Er zijn er ook die ze dan hebben laten onderzoeken. En zeiden van... Ah, het is blijkbaar dan toch autisme. Dus mysterieus.
Ja, als je dat zegt van de verschillen tussen autisme en hoogsensitief zijn... Ja, ik ben ook geen expert, maar waar ik dan direct aan denk is dat het misschien eerder gewoon gaat over waar dat er gelijkenissen zijn. Je hebt het daar juist gehad over die filter die ontbreekt in je hoofd. Dat ging dan eerder over ADHD toen. Ja, dat is inderdaad wat dat dan bij hoogsensitiviteit ook omschreven wordt. Ja. Hè, dat die prikkels allemaal even hard binnenkomen. Met de vermoeidheid die daar dan ook bij komt enzovoort. Maar ik denk dat het dus misschien vooral gaat over die gelijkenissen. En inderdaad dat het misschien soms gewoon bij sommige mensen wel nog veel verder gaat. Maar doordat ze de kennis niet hebben over autisme en ADHD. Mm-hmm. Dat ze dus ook heel lang rondlopen zonder het hele plaatje te kennen.
Ja.
Het is misschien een etiket in de negatieve benaming. Maar als u dat kan helpen om jezelf beter te begrijpen en beter te functioneren. Ja, dan is dat soms ook gewoon nodig. En om die zelfkennis die dat jij zo mooi hebt te verkrijgen, dus kan dat gewoon kei waardevol zijn. En meer hoeft dat ook niet te zijn. Elise, wilt jij graag nog iets meegeven aan onze luisteraars waar je het nog niet hebt over gehad?
Ja, wat ik nog wil zeggen is denk ik dat of je nu autisme hebt of ADHD of hoogsensitief zijn, Ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat er niks mis is met u, dat uw brein niet kapot is of zo. Maar dat je gewoon anders bent, dat je anders denkt. En anders is goed, anders is interessant en is boeiend. En het klinkt misschien vreemd, maar ik ben er eigenlijk heel trots op dat ik mijn twee diagnoses heb. Waar sommigen soms heel negatief zien van waarom is dat label nodig? Dan denk ik, ik ben daar kei trots op, laat mij gerust. Ik vind dat niet erg. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we voor heel wat uitdagingen staan om te functioneren in onze maatschappij. Maar als je brein anders werkt, dan heb je ook andere soorten van oplossingen nodig. En je hoeft niet alles te doen zoals andere mensen het doen. En als je oplossingen bedenkt die andere mensen raar vinden, maar die voor je werken, dan moet je ze vooral doen. Zoals wat ik er straks zei, van zo die planning van als ik dat moet klaarmaken van onder naar boven. De eerste keer dat ik dat heb gedaan, dat is echt al heel lang geleden. Ik had nog geen diagnoses. En ik had dat opgeschreven en ik dacht van... Oh, Elise, zit je nu niet een beetje te ver aan het gaan? Deze is echt wel heel... Dat is echt wel een beetje gestoord wat je nu doet om zo 5 minuten voor pipi te doen, 2 minuten om mijn jas aan te doen. Dat is toch niet meer normaal. Maar ik heb dat dan gedaan. Ik heb die planning gevolgd en ik was exact... stipt op tijd klaar en ik dacht, wow, dat is niet gek, maar dat is gewoon geniaal. Ik heb gewoon iets gevonden dat maakt dat ik op tijd klaar ben, zonder stress, dat ik niks ben vergeten. Dus zo, ja, ook al heb je iets bedacht dat je in je hoofd dat je denkt van deze is gek en mensen daar commentaar op, als het werkt, dan werkt het en dan is het goed. Dus het is niet erg om anders te zijn, het is leuk, het is speciaal en jij bent speciaal.
Ziezo, je kan Elise volgen op @EliseCordaro op Instagram, waar ze live hacks en inspiratie deelt. En voor een kijkje achter de schermen van deze podcast, kan je ook ons volgen op Instagram onder @dekoesterfabriek.
Tot de volgende keer!